Goedemorgen. Ik wou uw aandacht vanmorgen eens vragen voor dit onderwerp, wat in mijn eerste dia genoemd wordt, een groot geheimnis. En u weet waarschijnlijk wel dat die titel ontleend is aan een brief van Paulus, de brief van Paulus aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk van die brief. Het zal vandaag gaan over de vraag wat de gemeente, het gezelschap dat God geroepen heeft uit Joden en Heidenen, volgens de Bijbel is. Maar mijn verhaal is eigenlijk ook een beetje bedoeld om u te laten zien dat we moeten oppassen met het gebruik van bewijsteksten. We hebben natuurlijk allemaal de neiging om bepaalde opvattingen te hebben en dan te zeggen, ja, dat is Bijbels en dan citeren we een tekst. Maar je moet denk ik met het citeren van teksten altijd wel voorzichtig zijn, want het kan heel gevaarlijk zijn om een tekst los te maken uit het verband en dan die tekst te gebruiken als bewijs voor je eigen opvatting die je van tevoren al had. Ik denk dat je een tekst alleen maar mag gebruiken voor het doel wat de Bijbel voor die tekst ook aangeeft. Nou, de aanleiding voor mijn verhaal, dat was eigenlijk dat ik op een rommelmarkt een hele stapel boeken meenam. En daar waren ook boeken bij over de Bijbelse toekomstverwachting. En in die boeken werd eigenlijk allemaal iets beweerd waarvan ik dacht, is dat wel zo? En wij gingen ook naar een serie lezingen over de toekomst die in Noordhorn bij ons in de buurt gehouden werden. En dan kwamen we met diezelfde opvatting weer met heel veel verve verdedigd. En we hebben ook wel af en toe kring aan huis. En er waren medechristenen met wie we dan in gesprek waren. En die brachten ook dezelfde opvatting naar voren. En al die mensen en die boeken die ik las en de toespraken die ik hoorde, die beweerden allemaal heel stellig dat de christelijke gemeente, dat is de bruid van het lam en wij moeten ons heel ijverig gaan reinigen en gaan voorbereiden op de toekomstige huwelijk met de Messias. En wij vroegen dan aan hen, hoe kom je daarbij, hoe kom je aan die opvatting dat de gemeente de bruid van het lam zou zijn? Nou, en dan verwezen ze meestal naar Efeze 5. Want in de Efezebrief, daar schrijft Paulus, mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En zie je wel, zeiden onze gesprekspartners dan, hier kun je het lezen, de gemeente is de bruid of de vrouw van Christus. Maar als iemand mij zo bestookt met een tekst, dan gaat er mij toch een rood lampje branden. Want Paulus die zegt in deze tekst helemaal niet, de gemeente is de bruid of de vrouw van Christus. Als iemand dat uit die tekst wil afleiden, moet hij het eruit afleiden. Maar Paulus zegt dat niet letterlijk zo. Hij vergelijkt in deze tekst de relatie van een man en een vrouw binnen het huwelijk wel met de verhouding van Christus en de gemeente, maar hij maakt die vergelijking om mannen aan te sporen en hen voor te houden dat ze hun eigen vrouw lief moeten hebben. En ik denk dus, als er in de Bijbel, en trouwens ook heel in het algemeen, als er in een toespraak of in een boek een vergelijking wordt gemaakt en je hoort of je leest dat, dan moet je je altijd een aantal dingen afvragen. Er zijn eigenlijk drie belangrijke vragen die ik denk je altijd moet stellen als er ergens een vergelijking wordt gemaakt. Als er in een betoog een vergelijking wordt gemaakt, dan wordt iets met iets anders vergeleken. En het is dan heel belangrijk om je af te vragen, welk van die twee dingen die met elkaar vergeleken worden, is nou het origineel en wat is de kopie? De kopie die lijkt in een bepaald opzicht op het origineel, maar die hoeft daar natuurlijk ook niet in elk opzicht op te lijken. Er is een bepaald punt waarin de kopie op de vergelijking lijkt, op de origineel lijkt, maar de kopie hoeft niet in alle opzichten op het origineel te lijken. En wat je natuurlijk ook altijd moet afvragen, wat is dan het punt van de vergelijking? In welk opzicht lijkt de kopie of lijkt de kopieën op het origineel? En het is natuurlijk ook altijd nuttig om heel goed naar de spreker of de schrijver te luisteren en je af te vragen, welke conclusie trekt hij uit de vergelijking die hij maakt? Waarom maakt hij die vergelijking überhaupt? Hè? Wat is zijn bedoeling met het maken van die vergelijking? Wat wil hij ermee zeggen of wat wil hij ermee onderwijzen? Nou, met die drie vragen in het achterhoofd wil ik eens naar het betoog van Paulus gaan kijken in Efeze 5. Nou, in de versen 23 tot en met 25 van Efeze 5, daar zegt Paulus: de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente is. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, als je goed opgeleid hebt, dan heb je in de teksten die ik net voorgelezen heb gezien dat daar het woordje zoals heel vaak in voorkomt. En dat is eigenlijk een heel belangrijk woord, want aan het gebruik van dat woord zoals kun je zien wat in Paulus' betoog het origineel is. Zoals verwijst naar het origineel. Het origineel in de vergelijking die Paulus maakt, dat is dus de houding van Christus ten opzichte van de gemeente. De huwelijksrelatie, de relatie van gelovige mannen ten opzichte van hun eigen vrouwen, die mag een afschaduwing zijn van de relatie van Christus en de gemeente. En de relatie van Christus en de gemeente is het origineel. Verderop in de Efezebrief, daar lezen we: niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Dat kun je lezen in vers 29 van Efeze 5. En ook in deze tekst komt het woordje zoals weer voor. En ook hier verwijst het natuurlijk weer naar het origineel. Het origineel, dat is de zorg die Christus koestert voor de gemeente. De zorg die elk normaal mens koestert voor zijn of haar eigen lichaam, die is daarvan een afschaduwing of een beeld. Maar het origineel is de zorg van Christus voor de gemeente. Nou, aan het slot van hoofdstuk 5 schrijft Paulus dan nog: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dat staat in de vers 31 en 32 van Efeze 5. Paulus die verwijst hier naar woorden die de eerste mens Adam sprak toen Eva aan hem voorgesteld werd. Je kunt dat lezen in het boek Genesis. In Genesis 2, vers 23 en 24, daar zegt Adam, wanneer Eva bij hem wordt gebracht: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Naar die tekst uit het boek Genesis verwijst Paulus hier. En volgens Paulus was dus het huwelijk dat God bij de schepping heeft ingesteld een type of een schaduw van een origineel dat pas veel later in de heilsgeschiedenis gestalte zou krijgen. Wat Christus later deed voor de gemeente, dat is de werkelijkheid die door het huwelijk wordt uitgebeeld. Ik denk dat we dus nu een antwoord gekregen hebben op onze eerste vraag. Die vraag die luidde: van als Paulus een vergelijking trekt tussen de relatie van een man en zijn vrouw en de verhouding van Christus en de gemeente, wat is dan binnen die vergelijking de kopie en wat is het origineel? Het antwoord op die vraag lijkt mij duidelijk. Paulus die zegt in Efeze 5 niet dat de verhouding tussen Christus en de gemeente lijkt op die van een man en zijn vrouw. Paulus die zegt juist het omgekeerde. De band van man en vrouw binnen het huwelijk mag lijken op de band die er bestaat tussen Christus en zijn gemeente. Christus en zijn gemeente zijn het origineel. De huwelijksband mag daarvan een afschaduwing of een beeld zijn. Nou, aan de band van levenspartners binnen het huwelijk, als de band van levenspartners binnen het huwelijk een afschaduwing is van de houding van Christus ten opzichte van de gemeente, dan moeten we ons natuurlijk afvragen hoe verhoudt Christus zich dan tot zijn gemeente volgens Paulus. Zegt Paulus dat Christus de bruidegom is en de gemeente zijn bruid, lijkt de huwelijksband daarom op de band van Christus en de gemeente? Wat is het punt van de vergelijking die de apostel maakt? In welk opzicht mag een man ook voor zijn vrouw doen wat Christus deed voor zijn gemeente? Nou, over dat onderwerp heeft Paulus het in vers 23 van Efeze 5. Hij zegt daar: want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Nou, de verhouding van Christus tot zijn gemeente is ook in dit vers weer het origineel, en de verhouding van een man tot zijn vrouw is daarvan een kopie. Paulus die zegt in vers 23 niet dat Christus de bruidegom is en de gemeente de bruid. Hij noemt Christus het hoofd en de gemeente het lichaam. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente, zo is de man het hoofd van de vrouw. Omdat Paulus daaraan toevoegt dat Christus de behouder is van het lichaam, is zijn conclusie dat zoals Christus voor de gemeente zorgt, een man behoort te zorgen voor zijn vrouw. De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, die heeft het slot van vers 23 daarom zo weergegeven: want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Uit wat Paulus verderop in zijn brief schrijft, blijkt dat de zorg van een man voor zijn vrouw inderdaad het punt van de vergelijking is. Want in vers 29 en 30 van Efeze 5, daar lees je: niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente, want wij zijn leden van zijn lichaam. Een mens, althans een normaal mens, die zorgt goed voor zijn eigen lichaam door op tijd te eten en te drinken en het lichaam tegen koude en hitte te beschermen. Nou, de zorg die een mens voor zijn eigen lichaam koestert, die is een afschaduwing van de zorg die Christus koestert voor de gemeente. Gelovigen zijn nu al leden, dat wil zeggen ledematen of organen, van het lichaam van Christus, niet stukjes van zijn toekomstige bruid. Het hoofd, de verheerlijkte Christus in de hemel, zorgt voor hen, omdat het stukjes van hemzelf, van zijn eigen lichaam zijn. In de versen 31 en 32 zegt Paulus opnieuw waarom hij de verhouding van man en vrouw vergelijkt met de verhouding van Christus en zijn gemeente. Je leest daar: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De overeenkomst tussen het type van het huwelijk en het antitype van Christus en zijn gemeente, dat wordt genoemd aan het eind van vers 31. Daar staat, die twee zullen tot één vlees zijn. Zoals Christus en de gemeente eens volmaakt één zullen zijn, en eigenlijk nu al volmaakt één zijn, zo worden een man en zijn vrouw één vlees nadat ze een huwelijk hebben gesloten. Paulus die vertelt niet alleen in Efeze 5 wat de gemeente is, maar ook in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. In dat hoofdstuk, daar merkt hij op dat de gemeente Christus lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Nou, het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt en dat in het Nederlands als vervulling is weergegeven, dat betekent eigenlijk aanvulling of volledigmaking. Omdat de gemeente het lichaam van Christus is, en omdat een hoofd zonder lichaam niet compleet is, daarom is de gemeente de aanvulling of de completering van de Messias. En Paulus die zegt ook, alles, dat wil zeggen de hele schepping, zal aan de voltooide Christus, het hoofd met zijn lichaam, worden onderworpen en door hem wordt voltooid. In de toekomstige wereld, of liever gezegd de toekomstige eeuw, want dat is letterlijk wat er in Efeze 1 staat. Alle dingen zullen dan aan de voeten van hem worden onderworpen, schrijft Paulus. Nou, ik denk dat we ook op de tweede vraag die we ons stelden, de vraag wat het punt van Paulus' vergelijking is, nu antwoord hebben gekregen. Christus die verhoudt zich niet tot de gemeente als een man tot zijn vrouw of een bruidegom tot zijn bruid. Hij verhoudt zich tot de gemeente als een hoofd tot zijn lichaam. Christus en de gemeente worden één volmaakt geheel, één vlees. Dat hadden we eigenlijk misschien al kunnen afleiden uit andere passages in de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen, daar schreef Paulus dat wij na onze opstanding of verandering in een oogwenk altijd met de Here zullen wezen. De Statenvertaling die geeft de oorspronkelijke tekst daar beter weer dan de HSV. En in Colossense 3, vers 4, daar wordt gezegd dat wanneer Christus geopenbaard zal worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Omdat wij altijd met de Here zullen wezen, zal hij niet zonder ons verschijnen wanneer zijn heerlijkheid geopenbaard wordt. Wij zullen dan helemaal één zijn met hem en samen met hem tevoorschijn komen. Nou, ik denk dus dat als je het in cartoonvorm zou moeten weergeven wat we tot nu toe hebben gezien, dan zou je dat zo kunnen doen als in deze dia. Christus en de gemeente verhouden zich niet tot elkaar als levenspartners, maar als een hoofd tot een lichaam. Ze vormen één onverbrekelijke eenheid. Nou, de derde vraag die we hadden gesteld, dat was welke conclusies Paulus trekt uit de vergelijking van de huwelijksband met de band tussen Christus en de gemeente. Nou, en hij trekt volgens mij in de Efezebrief daar conclusies uit voor de wandel, dus voor de levenspraktijk van gelovigen. Paulus die richt zich dan eerst tot de vrouwen in de gemeente. Hij zegt in vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here, want de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd van de gemeente is. En vers 24 zegt dan, daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En vers 33 zegt dan, de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Je zou wat Paulus in deze drie versen zegt, misschien dus zo kunnen samenvatten, omdat de huwelijksrelatie de band tussen de gemeente en Christus mag uitbeelden, behoort een vrouw respect te hebben voor haar eigen man. En die man in alle opzichten te respecteren. Nou, Paulus die trekt uit zijn vergelijking ook conclusies voor de mannen in de gemeente, die zelfs nog verder gaan, denk ik. Hij zegt in vers 25, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En in vers 28 laat hij dan daarop volgen, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. En vers 33 zegt, u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. Dus Paulus die zegt eigenlijk, omdat de huwelijksrelatie de band tussen Christus en zijn gemeente mag uitbeelden, behoort een man zijn eigen vrouw lief te hebben. En voor lief hebben gebruikt Paulus dan het werkwoord agapao, dat betekent belangeloos en onbaatzuchtig lief hebben. Ook al vind je haar misschien niet altijd lief, je zoekt toch altijd het goede voor haar en met je daden heb je altijd haar welzijn op het oog en niet haar afbraak of haar... Nou, op de derde vraag die we dus aan het begin stelden, denk ik dat we nu ook antwoord hebben gekregen. Paulus die maakt zijn vergelijking niet om ons te leren dat Christus en de gemeente zich tot elkaar verhouden als een man tot zijn echtgenote. Uit de verhouding van Christus tot de gemeente trekt Paulus conclusies voor de manier waarop christelijke echte lieden met elkaar mogen omgaan. Man en vrouw mogen de eenheid uitbeelden die er bestaat tussen Christus en de gemeente. Een verhouding van harmonie, van liefde en respect. Nou, in Efeze 5, vers 30 tot 32, daar zegt Paulus, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik denk dat er misschien nog meer verborgen zit in die verwijzing van Paulus naar Genesis 2 dan je op het eerste gezicht zou denken. In ieder geval trekt Paulus de conclusie eruit dat wie tot de gemeente behoren één vlees zijn met Christus en dat noemt Paulus een groot geheimenis. Nu was Adam eigenlijk al één vlees met Eva voordat ze naar hem toegebracht werd, want God liet een diepe slaap op Adam vallen, nam toen men zegt wel een rib, maar waarschijnlijk een deel van de zij van Adam uit Adam en bouwde dat tot een vrouw. Dat werd Eva en Eva werd toen naar Adam toegebracht. En Adam zei, deze is nu gebeente van mijn gebeente en vlees van mijn vlees toen hij Eva ontving. Maar Adam was dus feitelijk al één vlees met Eva voordat ze naar hem toegebracht werd. En zo zijn, denk ik, gemeenteleden ook nu al aan het hoofd verbonden, hoewel ze in de toekomst gezamenlijk als één lichaam aan hun hoofd zullen worden voorgesteld en dan ook in letterlijke zin met hem verbonden zullen worden. Nou, behalve Efeze 5 vers 25 wordt ook een tekst uit 2 Korinthe heel dikwijls als bewijstekst gebruikt voor de gedachte dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, die hier dichter bij de grondtekst blijft dan de HSV, luidt die tekst als volgt. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie je wel, zeggen heel veel christenen, de gemeente is de verloofde en de aanstaande bruid van Christus. Na de wederkomst bij het bruiloftsmaal van het Lam, dan zal het huwelijksfeest plaatsvinden. Maar ik denk dat we ook, als je deze tekst hoort, je weer de bekende drie vragen moet stellen. Paulus die trekt hier een vergelijking. Wat is in die vergelijking het origineel en wat is de kopie? In welk opzicht lijkt de kopie op het origineel en welke conclusies verbindt Paulus aan zijn vergelijking? Nou, ik denk dat Paulus zich hier vergelijkt met een vader die zijn dochter uitgehuwelijkt heeft en haar voor haar toekomstige echtgenoot wil bewaren. In onze cultuur kennen we dat gebruik niet, maar in de tijd van de Bijbel en in Joodse families was het heel gewoon. En bij veel Indiase studenten die ik heb mogen begeleiden, daar werd het huwelijk ook helemaal door de families gearrangeerd. Dus het komt in andere culturen nog steeds wel voor. Nou, in de beeldspraak van Paulus is hij zelf de vader die over zijn dochter waakt. De dochter, dat is de gemeente van Korinthe. En de man aan wie de dochter zal worden voorgesteld, dat is Christus. En de ijver van Paulus voor de gemeente, die lijkt op de ijver van een Joodse vader voor zijn dochter. Als je doorleest in 2 Korinthe 11, dan blijkt ook heel duidelijk wat het punt van de vergelijking is. Zoals een Joods meisje op haar toekomstige man gericht behoort te blijven en zich niet met andere mannen mag inlaten, zo behoort de gemeente ook op Christus gericht en onverdeeld aan hem toegewijd te blijven. Paulus die wil voorkomen dat de gemeente haar aandacht richt op andere mannen of op andere dingen. Hij zegt in vers 3 wat op vers 2 volgt. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. En Paulus die waarschuwt dan dat de gemeente in haar midden geen andere Jezus mag laten prediken, dat ze geen andere geest mag ontvangen en ook geen ander evangelie mag aannemen dan het evangelie, de boodschap die hij haar gepredikt heeft. Nou, Paulus die maakt zijn vergelijking in 2 Korinthe 11 niet om te onderwijzen dat de gemeente de verloofde of de bruid van Christus is. Hij trekt uit zijn vergelijking de conclusie dat leerstellige zuiverheid voor de gemeente van groot belang is. Een gemeente mag zich niet inlaten met dwaalleer. Ze mag geen andere Jezus laten verkondigen, geen andere geest ontvangen en geen andere evangelie aanvaarden dan haar stichter Paulus haar gebracht heeft. Ik denk dat je ook moet inzien dat de beeldspraak die Paulus gebruikt in de 2e Korinthebrief niet betrekking heeft op de gemeente van alle tijden en alle plaatsen, de universele gemeente, maar dat hij heel speciaal zich het heeft over de gemeente van Korinthe die bedreigd werd door allerlei wind van leer. Maar natuurlijk kun je wat de Korinthe gemeente te horen kregen, wel toepassen op gemeente in het algemeen. Nou, als je de antwoorden op onze vragen met betrekking tot 2 Korinthe 11 zou moeten samenvatten, dan denk ik dat je dat zo zou kunnen doen. De ijver van een Joodse vader voor zijn ongehuwde dochter, dat is het origineel. En Paulus' ijver voor de gemeente van Korinthe, die leek daarop. En het punt van de vergelijking was de noodzaak van onverdeelde toewijding. Zoals zo'n meisje wat uitgehuwelijkd wordt niet zich met andere mannen mag inlaten, zo mag de gemeente van Korinthe zich niet met andere messiassen dan Jezus Christus inlaten. En de vergelijking werd niet gemaakt om onderricht te geven over de aard van de gemeente van alle tijden en plaatsen, maar om de gemeente van Korinthe te waarschuwen voor dwaalleer. Nou, naar aanleiding van alles wat ik tot nu toe heb gezegd, dan zou je je natuurlijk kunnen afvragen, en dat deden sommige van de gesprekspartners op onze kring ook. En die zeiden dan, nou ja, is het nou echt zo belangrijk om een keuze te maken tussen het beeld van een lichaam en het beeld van een bruid? Misschien is het wel zo dat de Bijbel meer dan één beeld gebruikt om de band tussen Christus en de gemeente te beschrijven. Op sommige plaatsen wordt die band misschien vergeleken met de verhouding van echtgenoten binnen een huwelijk, en op andere plaatsen met de verhouding van een hoofd tot een lichaam. We hoeven zulke beelden toch niet als tegenpolen tegenover elkaar te stellen. Uit elk beeld kunnen er misschien wel nuttige conclusies worden getrokken, en misschien zijn allebei die beelden wel net zo goed van toepassing, alleen in een ander verband. Nou, op het eerste gezicht lijkt wat zulke mensen zeggen dan best overtuigend, maar toch denk ik, als je er wat dieper over nadenkt, dat er beslist gevaren kleven aan de bewering dat de gemeente de bruid van Christus is. En ik wil u gewoon een aantal van mijn hoofdbezwaren noemen. Nou, het allerbelangrijkste bezwaar, denk ik, dat staat al in deze dia. In de profetieën van de Bijbel, en vooral als je dan de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Hosea leest, en trouwens ook het evangelie van Johannes, daar wordt het volk Israël, of het gelovige deel van het volk Israël, de bruid of de vrouw van de Heere genoemd. Ik heb een heleboel van de teksten waarin dat gebeurt in deze dia opgesomd. Die moet u thuis nog maar eens nakijken. Nou, als het dus waar zou zijn dat de gemeente van Christus nu de bruid is, dan heeft die gemeente blijkbaar de plaats ingenomen die het volk Israël vroeger innam. Nou, bezwaar wat hier ook een beetje mee samenhangt, dat is in Efeze 5 vers 32, daar noemt Paulus het type van Adam en Eva en het antitype van Christus en de gemeente een groot geheimenis. Hij zegt, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Als Paulus hier nu werkelijk verteld had en in zijn brief had benadrukt dat de gemeente de bruid van de Messias was, ja, dan zou wat Paulus onderwezen had helemaal geen geheimenis zijn geweest. Want de bruid of de vrouw van de Heer, dat was een persoon die in het Oude Testament al heel dikwijls was beschreven en genoemd. Dus dat was niet iets verborgens, dat had je allang kunnen weten als je de profetieën van de Bijbel las. Dus ik denk dat het een misverstand is om te denken dat Paulus dat in zijn brief naar voren had willen brengen. Nou ja, en als de gemeente de positie ingenomen zou hebben die Israël eerder innam, ja, dan is de gemeente dus feitelijk het geestelijk Israël dat Israël naar het vlees heeft vervangen. De belofte uit de wet en de profeten, die moet je dan ook blijkbaar op geestelijke wijze verstaan, en die zullen niet letterlijk vervuld worden. Je kunt dan de profetieën van de Bijbel niet meer in hun eenvoudige letterlijke zin opvatten. En dat vind ik een heel groot bezwaar, want de eenvoudige letterlijke zin is in de meeste geval in mijn ogen de ware. Als de profeten dan bijvoorbeeld zouden spreken over heil voor Sion, voor Jeruzalem, voor Juda en Efraïm, voor Jacob zaad of voor de kinderen van Israël, nou, dan moet het in alle gevallen eigenlijk dus gaan over de kerk of de gemeente en niet over het letterlijke Jeruzalem. Nou, als je zo de profetieën gaat lezen, dan raak je wel op allerlei punten in moeilijkheden, want er zijn heel veel profetieën die enorm veel details geven over de toekomstige geografie van het Midden-Oosten, over het herstel van de natuur, bijvoorbeeld de Dode Zee die weer helemaal zoet zal worden, en dat verschrikkelijk desolate gebied daaromheen, dat zal weer helemaal groen worden. Er zijn ook profetieën die spreken van wereldwijde vrede, dat alle volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen. Over geheil dat voor de hele aarde in de toekomstige eeuw zal aanbreken. Nou, van zulke dingen blijft er dan helemaal niks meer over als je de profetieën helemaal gaat vergeestelijken. Dan worden al die dingen vage beschrijvingen van de hemel en daar zal het allemaal goed zijn. Maar de details van de profetieën, daar kun je dan helemaal niets meer mee. En je kunt natuurlijk bvoorbeeld vooral denken aan de laatste 8 hoofdstukken van Ezechiël of de laatste 2 of 3 hoofdstukken van Zacharia. En ook aan profetieën als Jesaja 2, 9, 11 en 66, waarin dan over die hele nieuwe toestanden in de wereld gesproken wordt in heel veel details. Daar kun je dan eigenlijk helemaal niets meer mee als je gaat denken dat de gemeente de bruid is en Israël heeft vervangen en dat je alle profetieën geestelijk moet gaan verstaan. Maar wat denk ik nog veel erger is, dat is het feit dat als je denkt dat de gemeente de bruid is, dan versta je de eigen beloften en zegeningen die werkelijk voor jou zijn, die ken je dan helemaal niet meer. Als je in de waan verkeert dat jij de bruid van het lam bent. Volgens Paulus is de gemeente het lichaam. Ze vult het hoofd aan en ze vormt met dat hoofd een eenheid. Samen zijn ze de Messias. De voltooide Christus, hoofd en lichaam, die zal de hele schepping tot volkomenheid gaan brengen. En in de toekomstige eeuwen zal de gemeente het toonbeeld zijn van de rijkdom van Gods genade, zegt Paulus in Efeze 2. Ik denk ook dat je dan ook helemaal niet meer beseft dat je in Christus volmaakt bent, omdat je aan het hoofd verbonden bent die verheven is boven alle overheid en macht. Van al dit soort beloften heb je dan helemaal geen weet meer. En in de praktijk blijkt ook vaak dat mensen die heel fel verdedigen dat de gemeente de bruid is, met de brief van Paulus kunnen zij niets. En dat de gemeente het lichaam van Christus is, daar praten ze niet over, of dat wordt zelfs helemaal door hen ontkend. Nou, Paulus die noemt in zijn brieven de gemeente op minstens 12 plaatsen het lichaam. En in mijn laatste dia's heb ik die passages even voor u op een rijtje gezet. In Romeinen 12, daar staat, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. In 1 Korinthe 10, daar spreekt Paulus over het avondmaal en dan zegt hij, omdat het brood één is, dat dus gebroken wordt, zijn wij die velen zijn één lichaam. In het volgende hoofdstuk van de Korinthebrief, dan spreekt Paulus over misstanden tijdens de liefdemalen van de gemeente van Korinthe. En daarbij merkt hij op dat wie op onwaardige wijze eet en drinkt, het lichaam niet onderscheidt. En dan bedoelt hij met het lichaam het lichaam van de gemeente. En in 1 Korinthe 12, daar wordt het natuurlijk heel duidelijk gezegd, want daar zegt Paulus, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. En dan in Efeze 1, daar spreekt Paulus over de gemeente die zijn lichaam is. In Efeze 3, dan heeft hij het over een geheimenis en daarbij merkt hij op dat tot dat geheimenis behoort dat de volken of de heidenen tot hetzelfde lichaam behoren als Israëlieten die hun Messias hebben leren kennen. En in Efeze 4 zegt hij dat er één lichaam is en één geest. En verderop in hetzelfde hoofdstuk, in Efeze 4, dan spreekt hij over het hoofd in de hemel en daarbij merkt hij op, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. En dan in Kolossenzen 1, daar zegt Paulus weer over Christus, zijn lichaam, dat is de gemeente. En in Colossense 2, daar staat, het lichaam is van Christus. En in Colossense 2, daar heeft hij het ook, net als in de Efezebrief, over het hoofd waaruit het hele lichaam opgroeit. En tenslotte dan nog in Colossense 3, daar spreekt Paulus over de vrede van God, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Daarmee zijn dan alle 12 passages in de brief van Paulus genoemd, waar Paulus de gemeente het lichaam noemt. Nou, kortom, Paulus die noemt de gemeente op minstens 12 plaatsen in zijn brieven het lichaam van Christus. Hij zegt nergens, de gemeente is de bruid. En als je goed oplet, dan zeggen ook, volgens mij, de andere bijbelschrijvers dat niet. In het boek Openbaring wordt niet de gemeente, maar het nieuwe Jeruzalem de bruid van het Lam genoemd. En in het boek Openbaring wordt er inderdaad gesproken over het bruiloftsmaal van het Lam en de bruid die zich gereed gemaakt heeft. Maar de bruid waarover de Openbaring spreekt is volgens mij dan het volk Israël dat in haar geschiedenis altijd afkerig is geweest en God verliet, maar dat uiteindelijk toch als bruid aan God en aan zijn Messias zal worden verbonden. Dus ik denk dat het bij het bruiloftsmaal van het Lam gaat over Israël als de bruid en niet over de gemeente als de bruid. Ik denk dus dat, dat we ons beter aan het woord van de apostelen kunnen houden en dus kunnen beleiden dat de gemeente het lichaam van Christus is en niet de bruid. Daar wou ik het vanmorgen graag bij laten. Vader in de hemel, we willen u danken voor het feit dat, dat Paulus ons onderwijs heeft gegeven over het heil waartoe wij zijn bestemd. En ik wil u danken dat we mogen weten dat we in Christus volmaakt zijn, dat we als leden aan ons hemelse hoofd zijn toegevoegd en dat we dus, omdat hij verheven is boven alle overheid en macht, dat wij met hem verbonden zijn, dat we ook niets te vrezen hebben omdat hij voor ons zorgt en dat wat ook ons overkomt, dat wij uiteindelijk bij hem zullen zijn en een volmaakte eenheid met hem zullen vormen. Ik wil u danken dat, dat we dat mogen weten, dat we dus ook niet ons heel erg hoeven in te spannen om rein te worden, maar dat hij ons zal reinigen en ons van binnenuit zal veranderen, vernieuwen en ons zal doen beantwoorden aan het doel waarvoor we geschapen zijn. We willen u ook bidden voor alle mensen die er vandaag niet konden zijn. We willen u vragen of u hen ook wilt zegenen op de plaats waar ze zich bevinden en als ze ziek zijn, of u hen wilt genezen. We willen u ook misschien bidden voor de mensen die door die ramp in die portiekflat in Den Haag getroffen zijn, waar nog steeds gezocht wordt naar overlevenden. We willen u ook bidden voor de mensen die misschien vrienden, familieleden verloren hebben door dit grote ongeval. Wilt u bij hen zijn en ook geven dat het mag, misschien mag bijdragen aan dat mensen u gaan zoeken en ook gaan nadenken over wat hen na dit leven wacht. We willen u ook vragen of u met ons wilt gaan. Als we straks weer naar huis gaan, wilt u ons behoeden op onze weg en ons veilig thuis brengen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.